Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Met vandaag schrijver Oek de Jong. Die had ik gisteren al aangekondigd, maar die is tot hier geraakt, gelukkig. Kon praten over zijn nieuwe roman, Zwarte Schuur. Oek, je duikt daarvoor in het leven van een gevierd kunstenaar.
Een schilder, ja. Marius Kapolse. Ik heb een schilder als hoofdpersoon genomen. Schilder van de generatie van Marleen Dumas. Ik denk dat dat ook Luc Tuymans. Ik denk dat dat hier ook bekende namen zijn. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik ben mijn hele leven groot liefhebber van schilderkunst geweest. En ik vond het fantastisch om een keer een schilder als hoofdpersoon van een hele grote roman te creëren.
Ja, onbestaand schilder en een onbestaand oeuvre dat je gekregen. We gaan er zo dadelijk op door. Ja. Luc Tuymans, naam is gevallen, op dit moment nog is zijn werk te zien, La Pelle, in Venetië. Zit hier Ben van Beneden. Ben, niet om het te hebben over het werk van Luc Tuymans, maar wel om het te hebben over een tentoonstelling die daar vorige week geopend is, van Rubens tot Titiaan of omgekeerd.
Van Titiaan tot Rubens.
Voilà. Toen ik het uitsprak, dacht ik, het is omgekeerd. Kan geen kwaad, want ze hebben elkaar misschien wel beïnvloed, de een de ander. Maar bon, werk is te zien van Vlaamse meesters van bij ons in Venetië nu, in het Dogenpaleis. Je was bij de opening, want je bent curator, tevens directeur van het Rubenshuis. Hoe was dat, de opening?
Ja, die opening was niet spectaculair, maar heel bijzonder, omdat je natuurlijk werkt en exposeert in een wonderlijke stad, nog altijd, ondanks alle problemen die het toerisme met zich meebrengt. En bovendien op een plaats die tot de meest verbeeldingsprekende plekken van Italië mag worden gerekend, het Palazzo Ducale en meer in het bijzonder de appartementen van de Doge.
Ja.
Dat zijn ruimtes die heel vriendelijk zijn, heel ontvankelijk voor alle kunst. Dus je kan je eigenlijk geen betere plek dromen.
Ja, het is geopend ook met een concert met composities van Vlaamse componisten die zich gevestigd hebben in Venetië uiteindelijk, die blijven hangen zijn, zoals we dat dan zeggen.
Ja.
Hoe was dat?
Wel, daar gaat het vooral over Adriaan Willaert. Dan zitten we meteen in de 16e eeuw. En we weten, of veel mensen weten, dat Rubens lang heeft getwijfeld over de vraag of hij überhaupt zou terugkeren naar Vlaanderen. Dan wel in Rome blijven. Op dat moment zat hij in Rome. Maar Adriaan Willaert is een van die kunstenaars die er echt voor heeft gekozen om in Italië, met name in Venetië, een carrière uit te bouwen. En als dusdanig geldt Willaert als de stichter van de befaamde Venetiaanse school.
Ja, en dat moet een heerlijk concert geweest zijn, kan ik me voorstellen.
Dat was een heerlijk concert, uitgevoerd door de Capella Marciana. Ik denk een van de oudste koren en ensembles verbonden aan een kerk. En onder leiding van Marco Gemmani, ook een naam die bij oude muziekliefhebbers klinkt als een bel. Maar daarbovenop komt natuurlijk die setting van de basilica.
Ja, en dat maakt het
magisch. Ja. Ja.
Eerst even naar Oek de Jong, want je zei het ook, je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd. De namen die hier vallen zijn jou waarschijnlijk ook niet onbekend.
Ja.
Ja.
Nee, niet onbekend.
Ja, nee, dus niet. Maar Rubens en Titiaan, daar gaan we het niet over hebben. Maar in jouw werk duikt er wel een andere, misschien een tijdgenoot van Titiaan op. Matthias Grunewald.
Ja, in mijn roman Zwarte Schuur zit een episode die zich afspeelt in de jaren 80. Het is een contemporaine roman, maar ik ga af en toe terug naar het verleden.
Dat is heel belangrijk, dat zal dadelijk duidelijk worden.
Ja, de jaren 80, dus dan is mijn hoofdpersoon, Maris heet hij, Maris Kopolse, is een jonge schilder van de jaren 33. Heel snel doorgebroken, zoals dat kon in die tijd. Maar hij raakt dan in een crisis. En hij rijdt 's nachts een keer naar Colmar, een kleine stad in de Elzas, waar dus het grote altaarstuk van Matthias Grunewald hangt. En hij wil vooral
Isenheimer altaar.
Het Isenheimer altaar, hè, met het Lam Gods in Gent, denk ik het bekendste grote altaarstuk van Europa. En hij gaat vooral voor de kruisiging. Het is een heel dramatisch en expressief kruisiging, heel fel realistisch geschilderd. Je ziet in het lichaam van Christus zie je nog de doornen zitten, bijna alsof het een cactus is. Ja, dat is een schilderij wat heel veel grote kunstenaars heeft geraakt en geïnspireerd. Picasso is daar geweest, Max Beckman is daar geweest. Als je dat één keer hebt gezien, dan vergeet je dat niet meer. En Maris die komt door dat schilderij en door een aan heroïne verslaafde vrouw die hij op een tankstation oppikt, raakt hij uit die crisis en hij maakt dan een heel groot nieuw werk dat heet After Grunewald. En dan gaat hij details van dat Isenheimer altaar en met name dan van die kruisiging, dus die bebloede voeten, die handen die zo naar de hemel graaien, het hoofd van Christus, dat soort details gaat hij uitvergroten en maakt hij eerst een set houtskool tekeningen, want hij is een hele goede tekenaar met houtskool. En hij maakt ook een set schilderijen en die hangt hij in een groot vierkant in een museumzaal.
Ja, we moeten even terug naar dat begin van het boek, hè, want ja. We hebben al een en ander prijs gegeven over die Maris Kopolse. Ja. Hij heeft vastgezeten toen hij 33 was in zijn kunst. Hij kon niet meer schilderen. Maar in het begin van het boek, Zwarte Schuur, staat hij eigenlijk op het toppunt van zijn carrière. Er is een grote overzichtsentoonstelling van zijn oeuvre in het Stedelijk in Amsterdam. Hè. Als je daar geraakt, dan heb je wel wat.
Ja, dat is natuurlijk een zeer, zeer prestigieuze plek.
Ja, dan betekent je wel wat. Ja. Nu, je komt ook al heel snel te weten, als je begint te lezen in Zwarte Schuur, dat er niet één haar, maar een aantal haren in de boter zitten tussen Maris Kopolse en zijn vrouw Fran.
Ja.
Op weg naar de opening voel je die spanning en weet je van, oké.
Ja, het boek begint met een taxirit door een warm en dampend Amsterdam, eind augustus.
Goeie setting, ja.
Ja, dat ben ik zelf ook altijd dol op. Na een hele grote regenbui, dus dan stijgt de damp op van het asfalt in de zon. En ze hebben net een stormachtige ruzie achter de rug. Ze hebben ook een heel moeilijk jaar achter de rug, want Maris heeft zich volledig gericht op die tentoonstelling.
Het werk gaat voor.
Het werk gaat dan voor. Hij raakt natuurlijk in de stress. Hij wil nog per se nieuw werk maken om te laten zien. Hij heeft een sterke, avontuurlijke, leuke vrouw, Fran. Zij is, ze heeft een heel groot café-restaurant in Amsterdam. Een hele mooie plek die ze helemaal heeft opgebouwd, waar 20 mensen werken. Dus ze heeft haar eigen loopbaan. Ze gaan naar die opening in het Stedelijk, waar 800 mensen staan.
Iedereen die ertoe doet in de scene is daar. Hè?
Met
de spanning is te snijden.
Met een pikant klein portret van Beatrix Roef, dus de vorige directeur van het Stedelijk. Daar zie je eigenlijk twee grote lijnen van het boek zie je ontstaan. In de eerste plaats de huwelijkscrisis van Maris en Fran. Je kunt het onder andere een huwelijksroman noemen. Dus
een liefdesroman zou ik het liever noemen. Maar jij bent de schrijver, het een huwelijksroman noemen.
Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Omdat het is niet alleen Fran, maar er komen 7 vrouwen rondom Maris in beeld. In verschillende episodes van zijn leven. Dus man-vrouw relaties, liefde speelt een hele grote rol. Maar je gaat dus door het boek, ga je die lijn volgen van de huwelijkscrisis van Maris en Fran. Mensen die 20 jaar bij elkaar zijn, die 2 kinderen hebben, die tegen de 30 lopen. Dat zijn bijrollen, maar wel belangrijke. Nou, ik buig die twee lijnen aan het slot toch naar elkaar toe. Ik had besloten, ik wil geen echtscheiding. Ik wil ook geen vreemd gaan, maar ik wil twee mensen...
Dan verklap je het einde al.
Dat maakt helemaal niet uit, okay. Volgens mij. Tenminste, ja, spoilers, hè. Maar ik denk dat als je in het boek zit, dat je dat gewoon geniet.
Ja, maar er zijn twee lijnen. Je hebt net die ene uitgezet, die huwelijkscrisis. 20 jaar huwelijk, ja. Er komt wel wat sleet op. Maar er is van alles aan de hand. En je voelt dat daar nog iets anders is. Want die Maris Kopolse, die zou wat blij moeten zijn dat hij zijn oeuvre tentoongesteld ziet. Maar er is iets dat wringt. En dat heeft te maken met iets wat gebeurd is toen hij 14 was.
Ja, in het verleden. Ja. Dus ter gelegenheid van die hele grote tentoonstelling is veel publiciteit. Is een journalist die voor een groot Nederlands weekblad, zoiets als Vrij Nederland, een profiel van Maris gaat maken. Dus praten met mensen om hem heen. Maar hij gaat heel diep in die geschiedenis en hij ontdekt dat Maris op zijn 14e in een dorp in Zeeland, dus in het zuiden van Nederland.
Dat jou niet onbekend is.
Hè, want daar kom ik zelf vandaan. Dat hij op zijn 14e de dood van een meisje heeft veroorzaakt. Wat op een rechtszaak is uitgedraaid. Hij is 4 dagen op de vlucht geweest. Hij is gevonden door zijn vader, overgegeven aan de politie. Ja, dat is een groot drama in zijn jeugd geweest. Hij heeft gewoon in een woedeaanval, nadat hij zelf een week eerder door 3 dronken jongens in elkaar geslagen was.
Ja, daar begint het eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk dus het kernbeeld van de roman is eigenlijk een scène van vernedering. En daar liep ik eigenlijk ook al jaren mee rond. Dat beeld van een jongen die op het Goese Sas, dus aan de Oosterschelde, door 3 oudere jongens, boerenjongens uit de streek, gemolesteerd wordt. En een week binnen moet blijven om daar enigszins van te herstellen. En dan
en eigenlijk ook niet opgevangen wordt door zijn moeder. Die,
nee, want in die
wil
tijd
dat hij een voorbeeldjongen is.
In dat dorp wordt dat allemaal stilgehouden. Tegenwoordig zou je naar de politie gaan. Maar in die tijd, in zo'n boerengemeenschap, schaamt men zich daarvoor. En dat wordt gewoon allemaal, hij moet binnen blijven. Er wordt niet over gesproken. Er wordt gedaan alsof hij ziek is. Maar ondertussen is hij ook, beleeft hij eigenlijk zijn eerste liefde, zonder dat te beseffen. Hij is 14, met Mattie, een meisje uit het dorp van een paar huizen verderop. Het is zo'n dijkdorp op Zuid-Beveland, een eiland.
Waar zwarte schuren staan.
Ja, dat zijn dus die zwarte schuren. Dat zijn je hebt die grote oude Zeeuwse boerderijen. Daar staan hele grote houten schuren bij. En die werden niet geschilderd, maar die werden geteerd. Dus dat hout zuigt dat teer op. En daardoor is het beter bestand tegen die zoute lucht die steeds maar over die eilanden waait. Dus dat is de zwarte schuur, de Black Barn, waar Maris ook schilderijen van maakt.
Ja, want het is dat schilderij dat het allemaal weer loswekt ook. Hè? Er is een schilderij,
ja, het is
Black
die,
Barn.
Die, ja,
ja, en daarop staat niet alleen die zwarte schuur, maar daarop ligt
meisje.
Ook dat meisje afgebeeld dat op de grond ligt, roerloos.
Ja, ja. Om daar nog even af te maken.
Ja,
dus er komt een cover story in dat weekblad, waardoor dat hele drama van zijn jeugd, waar hij alleen met zijn vrouw over gesproken heeft, zij weet dat. Zelfs zijn stiefkinderen weten dat niet. Zijn vriendenkring is daar niet mee bekend. En op een woensdagmiddag ligt dat tijdschrift in de schappen van de winkels. Maris staat groot op de cover, gefotografeerd in zijn atelier. En er staat Maris Kopolse, / levenslang. He, want hij heeft natuurlijk in feite door die schuld die hij op zich heeft geladen, door wat hij heeft gedaan en door het trauma waar hij mee rondloopt, dat is levenslang.
Ja, en als je je kop uitsteekt, als je bekend bent, als je een heel uiver hebt, dat is jou misschien ook niet vreemd, ook de jong, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die denken van, we zullen eens proberen te achterhalen of daar niks is wat we in de openbaarheid kunnen brengen, iemand onderuit halen.
Ja,
maar begrijp ik het dan goed dat de journalist het verhaal achter dat schilderij ontrafelt?
Hij gaat terug naar het dorp waar Maris vandaan komt. Ja. Kijk, het is natuurlijk zo dat er komt maar zelden een schilder op de cover van een groot blad. Dat zijn politici, dat zijn een heel ander soort mensen. Maar nu is zijn roem zo groot geworden dat ze dat op de cover willen. En die journalist is gewoon gaan zoeken en komt op dat eiland in dat dorp. En ja, die mensen daar kennen deze geschiedenis allemaal, hè, zogenaamd als de dag van gisteren, herinneren zich wat daar gebeurd is. Dat meisje is dood in die schuur gevonden en hij was op de vlucht. Dat is een groot drama geweest. Op een
dat ze nooit verwerkt hebben daar en dat hij ook nooit verwerkt heeft.
Ja. Ja.
En dat is wat eigenlijk ook, dat is een van de grote lijnen in het boek, dat die schuld die hij meedraagt, ja. En dan vooral omdat hij het aan niemand verteld heeft, dat begint heel zwaar te wegen.
Ja. Ja. Ja.
Nu, er komen, dat zei je net ook al, ook de Jong, nogal wat vrouwen voor in het boek. Want die eerste relatie, die eerste verliefdheid op Mattie, die dan uiteindelijk dood eindigt in de schuur, op de grond van de schuur, die is niet echt geslaagd. Dus, maar het wil hem maar niet lukken om een goede relatie op te bouwen. Die vrouwen proberen hem eigenlijk, definiëren hem ook telkens in een verschillende fase in zijn leven.
Ja, ja.
Dat is wel heel mooi, vind ik, dat je via de vrouwen die met hem leven en naar hem kijken, dat je zijn beeld krijgt.
Ja, die vrouwen confronteren maar eens met zichzelf. Maar ja, door wat er in die zwarte schuur gebeurd is met dat meisje en door het trauma waarmee hij rondloopt, kan hij zich eigenlijk helemaal niet meer met vrouwen verbinden.
Ja.
Hij is aantrekkelijk. Het is een mooie man.
Heeft mooie lange vingers.
Ja, mooie handen.
Ja.
Hij is aantrekkelijk voor vrouwen. Hij is ook sensueel. Dus hij voelt zich ook heel sterk aangetrokken tot vrouwen. Lange tijd laat hij meisjes eigenlijk steeds maar half toe in zijn leven. Relaties duren nooit langer dan 3 maanden. Dan komt er een echte grote vlam als hij 33 is. Ziggy komt dan in zijn leven. Maar het meisje is veel jonger dan hij is, 24. Dat wordt serieus na 1,5 jaar. En dan denkt hij, ja, ik moet haar nu vertellen wat er gebeurd is. En die moment dat hij dat verteld heeft, trekt zij zich terug. En ze heeft het gevoel, ik kan dit niet aan, dus laat hem in de steek. Dus dan gaat zij echt... Dan gaat hij
ja, dat is het moment ook waarop hij niet meer kan schrijven.
Niet
meer kan schilderen. Pardon, ik keek naar jou ook. Die jongen dacht van, ik kon niet meer schrijven. Want dat heb je ook meegemaakt. Dat je een periode dat je vast zat, dat je niet meer kon schrijven.
Ja, maar dat had heel
andere ontstaansgeschiedenis is wel helemaal anders. Ja.
Ja. Ja, ja.
Maar dat kan je wel uit putten als schrijver. Uit die
ervaring. Natuurlijk. Ik heb die hele depressie periode waar Maris doorgaat, zo op zijn 33ste cruciale leeftijd. Dat op de een of andere manier stroomt daar allemaal eigen ervaring in. Die kunstscene in de jaren 80 in Amsterdam waar hij leeft, die heb ik zelf ook goed gekend.
Ja, die heroïnehoertjes die overal rondtippelen.
Ja, dat was toen een groot probleem in Amsterdam. In de Nieuwmarkt liepen honderden junks liepen daar rond. Maar ik transformeer een ervaring altijd. Ik hou absoluut niet van autobiografisch schrijven. Het interesseert me niet, omdat me dat gewoon te veel beperkt. Ik wil echt vanuit de verbeelding werken. Ik gebruik natuurlijk mijn herinneringen. Ik gebruik alles, alle observaties, alles wat in mijn geheugen achterblijft op de een of andere manier. En tijdens het schrijven raakt dat vervormd. Ik verzin heel veel. En zo ontstaat dan zo'n verhaal.
Ja, het is bijna 500 pagina's lang het verhaal. En het is eigenlijk, wat er zo mooi aan is, want we hebben genoeg gepraat over de inhoud, vind ik, anders moeten mensen niet meer lezen, is dat het boek zich, het verhaal zet zich heel langzaam. Ik had het gevoel, je begint te lezen en je neemt de lezer gewoon mee in dat verhaal. Ik heb me op geen enkel moment afgevraagd van, wat gaat er nu gebeuren? Of wat is er nu gebeurd? Of hoe zit dat nu? Gaat gewoon mee.
Ja.
Dat vind ik aan zich een hele prestatie.
Ja, ik heb heel, heel hard gewerkt aan ook in concurrentie met Netflix en film. Daar ben ik me wel heel sterk van bewust dat ik aan suspense moet werken. Dat eigenlijk elke zin, elke alinea iets nieuws moet brengen.
Ja, maar zonder dat het geforceerd overkomt. Zonder dat je als lezer het gevoel hebt van, oh, nu moet ik hier dit of dit voelen. Of nu zit er iets aan te komen. Het gaat gewoon...
Ja, ik probeer heel te schrijven zoals Mozart muziek componeerde. Hè. Dat vind ik. Ik heb altijd stijlvoorbeelden in de muziek gehad. Dus Mozart, Scarlatti, Chopin, Ravel. Dat zijn mensen die op een lichte manier schrijven. Over Mozart heb ik eens een keer gelezen dat hij zowel voor kennis interessant is als ook voor de miljoenen die heel weinig verstand hebben van muziek. En dat vind ik... dat vind ik een heel bijzondere prestatie. Als je een kunst weet te maken, of dat nou literatuur is of muziek, waar mensen met ongeschoolde oren van kunnen genieten en waar ook de kenners nog echt iets heel bijzonders in kunnen horen.
Nu, maar hoe was het dan uiteindelijk om een heel oeuvre van een onbestaand, dus een onbestaand oeuvre van een onbestaande kunstenaar te maken. Ben je zelf beginnen kliederen ook?
Ik heb geen enkel talent voor tekenen. Op de lagere school is me dat ook helemaal tegengemaakt. Want we moesten natekenen en dat dan had je één klein velletje papier en dan moest je een uur op zitten natekenen en gummen. En dat vond ik een verschrikking. Ja, ik vond het heel interessant om na te denken over de stijl waarin hij zou werken. Ik heb heel veel gekeken naar het werk van Francis Bacon. Ken ik goed.
Lucian Freud komt er ook in voor.
Mij viel het heel even op dat het... je sprak over een schuur en een meisje. Dus het is een figuratieve schilder.
Ja, heel beeldend.
Ja, dat was een keuze. Ja. Dat ik, dat, en daar ben ik wel van mezelf uitgegaan. Van wat zou ik nou zelf... wat zie ik eigenlijk ook het liefste? Ik zie dan toch... Ik voel me toch het meest aangetrokken tot een figuratief schilderij. Grote formaten. Wel een fors gebaar moet erin zitten.
Maar moest je aan niemand denken, Ben van Beneden?
Nee, niet meteen, maar dat is natuurlijk wel... Het verraadt iets over de voorkeur van de auteur. Mm. Maar het is denk ik ook de periode, als ik het goed heb, van het nieuwe schilderen.
Ja.
Wanneer de schilderkunst terug op het voorplan komt.
Ja. De wedergeboorte als het ware.
Ja, de abstractie is dan echt wel voorbij. Ja. Er zijn natuurlijk wel schilders die abstract blijven werken, maar... je ziet met Dumas, je hebt Erik Andriessen, René Daniels, dat zijn dan grote namen, Rob Scholten in die tijd. En dat zijn mensen die allemaal wel een bepaalde vorm van figuratie hebben. En ik zie toch ook wel schilderijen voor me die een emotionele kracht hebben, waar je echt door geraakt wordt. Niet alleen door de kleur en door de compositie en door de penseelstreek, maar ook door wat je daar al aan figuren ziet. Het zijn schilderijen waar je je mee moet kunnen verbinden.
Ja, je zei het net, ook de jong René Daniels. Ik was een beetje verbaasd dat op de cover van het boek, Zwarte Schuur, dat daar dan geen werk staat van Maris Coppolse.
Ja,
nee,
waar
daar
moet
staat
ik het vandaan
René
halen?
Daniels. Ah, ja, het zit in je hoofd.
Ik probeer me...
Het laten maken, bedoel je?
Ja, ja, dat kunnen ja. De opdracht kunnen doorgeven.
Ik probeer me al die hele tijd het uiveren.
Ja, hoe ziet het eruit? Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ja.
Ik heb René Daniels... Ik had die afbeelding, dus dat is het schilderij heet Apollinaire. Ik zal het even beschrijven voor de luisteraars. Het is een heel kleurrijk schilderij van een mannelijke gestalte. Hij heeft een hoed op. Zijn gezicht heeft iets van een kleine maskerade. De achtergrond is heel snel geschilderd met een groot penseel, blauwe, lichtblauwe toetsen. Er zit een grote gele cirkel onder de voeten van die figuur. En ik heb dat, ik kende dat schilderij en ik heb het gekozen omdat ik, Zwarte Schuur heeft iets dreigends, kan heel donker zijn. Ik dacht, daar moet een heel licht en vlammend beeld tegenover staan. En toen kwam ik eigenlijk heel snel bij dit schilderij van René Daniels.
Ja, want uiteindelijk, het boek is geen donker boek, hè?
Nee, het is een heel licht boek. Ja. Ik werk wel met grote thema's. Het gaat over schuld, het gaat over geweten. Het is een liefdesroman. Het gaat over erotiek. Er zitten hele grote thema's in, maar... Ik probeer wel altijd licht te schrijven. Eenvoud, of de ogenschijnlijke eenvoud, trekt mij ook altijd. Ik hou helemaal niet van het werk van Hemingway, maar er is wel één adagium van...
Helemaal niet?
Nee, Hemingway is voor mij te macho. Ik kan daar niet echt, behalve dan zijn Death in the Afternoon, dus het boek over stierenvechten, vond ik fantastisch, maar dat is een non-fictie boek. Maar hij heeft dus dat bekende adagium, your easy reading is my goddamn hard writing. En dat, dat hanteer ik ook elke dag. Ja.
Thank you. Maakt indruk, Víkingur Ólafsson met Nun freut euch lieben Christengemein van Johann Sebastian Bach. Ik zit aan tafel met Ben van Beneden en ook de Jong. En het interessante is dat we de hele tijd zitten praten over Zwarte Schuur, het nieuwste boek van ook de Jong. Dat gaat eigenlijk helemaal over het uivere van een onbestaand kunstenaar. En dat Ben van Beneden zit door te vragen tijdens de muziek van ja, en hoe schildert hij dan? En is dan dat voorval in zijn jeugd, bepaalt dat dan heel zijn oeuvre? Dat is, ik vind dat wel mooi dat we praten over...
Die personages beginnen helemaal tot leven te komen.
Zelfs al zondig dat je het boek gelezen hebt, Ben van Beneden. Dat is een goed teken. Nog heel even terug naar het boek. Christus en zijn lijden speelt een rol. Hè. We hadden het helemaal in het begin van het gesprek over dat werk van Matthias Grunewald, het Isenheimer Altaar, waar Matthias Coppoles helemaal van onder de indruk is dat hem helpt om terug te gaan schilderen. Enzovoort. Voor de rest komt het geloof als dusdanig, ik moest er nu even aan denken met die christen van Bach, niet echt aan bod, behalve dan op het moment dat Maris Coppoles, als ik het goed heb, hij wordt in een soort van gesticht, een verbeteringsgesticht, of waar wordt hij ondergebracht?
Ja, een tuchtschool.
Ja, een tuchtschool. Ja. Zit hij de hele tijd, probeert hij iets te doen aan die schuld waar hij mee zit, want hij heeft dat natuurlijk niet gewild, dat meisje gevallen is in de schuur en doodgebleven is. En hij probeert het opperwezen, zoals jij het noemt, ook de Jong, te aanroepen en om hulp te vragen, maar er komt geen antwoord.
Ja, religie speelt geen enkele rol in. Het is even een hele lange passage over die kruisiging van Grunewald, maar dat heeft vooral met het fysieke geweld te maken, met het lijden. Maar eigenlijk los van een religieuze betekenis voor hem. Maar dat is waar jij nu op doelt, is een heel dramatisch moment in het boek. Hij is 14, hij is in hechtenis genomen, hij zit in een gevangenis in het begin, een week. En dan heeft hij een gesprek gehad met een kinderrechter, een vrouw. En door haar houding en haar blik of zo is hij eigenlijk voor het eerst echt gaan voelen en beseffen wat hij heeft aangericht. En dan is een reflex, want hij komt uit een katholiek dorp, dat hij gaat bidden. En dan merkt dat er geen antwoord is. Dat hij alleen blijft met wat hij heeft gedaan. En dat is vind ik zelf een enorme knal in het boek. Even toch zo'n verbinding zoeken die niet ontstaat. En op dat moment voelt hij ook dat hij zijn hele leven hier alleen mee zal moeten worstelen.
Ja, misschien daarom ook dat hij het zo lang voor zichzelf houdt. Hè. Nu, je hebt je gedocumenteerd, je hebt research gedaan, je hebt met een kinderrechter gesproken ook, denk ik. Je hebt echt met heel veel mensen in het veld gepraat over hoe gaat dat dan, hoe zit dat in elkaar. Ja. Ben je na dat hele vroeten in dat leven van die kunstenaar ook iets over jezelf te weten gekomen, ook de jongen?
Altijd. Ik stop altijd veel van mezelf in. Maar wat ik het interessantste vind op het ogenblik, want mijn boek is anderhalve week uit. Er komt een hele sterke reactie vanuit Nederland. Het is in een week tijd in alle grote kranten en weekbladen besproken. Dus het heeft iets sensationeels. Maar het sensationele voor mij is eigenlijk vooral dat mijn boek nu publiek bezit is geworden. Dus het is niet meer van mij. Maar die personages leven nu in de hoofden van andere mensen. En mensen gaan daarover praten. Dat krijg ik ook in de mails, krijg ik dat allemaal terug.
Ze beginnen te leven, inderdaad, zoals ik net hier aan tafel.
Ja, dat vind ik heel bijzonder, dat de mensen op die personages reageren alsof het mensen van vlees en bloed zijn. Dus er zijn allerlei ideeën over Maris, die in de Groene Amsterdammer als een onvervalste macho is neergezet. Terwijl ik denk van, nou, dat is hij helemaal niet. Andere mensen gaan daar weer tegenin. Er komen commentaren op de vrouwen. Op Albertina, sommige vrouwen.
Heel exuberant.
Ik vind ook exuberant, maar een hele tragische vrouw. Maar sommige vrouwen vinden haar een enorme aanstelster en die moet weg.
Zo. Nu, eerlijk gezegd, voor mij had ze er ook niet in gehoeven. Nee. Maar goed, er zitten heel veel thema's in. Het is een zaligheid om het te lezen. Toch nog maar even zeggen, Zwarte Schuur, ook de Jong. Dankjewel daarvoor, voor dat boek. We gaan even naar Venetië, met jouw permissie.
Tuurlijk.
Want daar is een tentoonstelling geopend, zoals we aan het begin zeiden, Ben van Beneden, met werk dus van Vlaamse meesters, die in dialoog gaan of niet met Italiaanse meesters? Hoe moeten we dat zien? Wat is eigenlijk de oorsprong van de tentoonstelling? Hoe is het begonnen?
De oorsprong is heel eenvoudig. In 2016 en 2017 verwierf het Rubenshuis twee schilderijen van eentje van een altaarstuk van Tintoretto en in 2017 een dubbelportret van Titiaan in langdurig bruikleen. Die schilderijen zijn in het bezit van Vlaamse collectioneurs, maar die mensen hebben die stukken in langdurig bruikleen gegeven aan het Rubenshuis. Maar van meet af aan was het de intentie, de ambitie, om die schilderijen, waaraan een verhaal verbonden is, om die schilderijen terug te brengen naar de stad waar ze zijn gemaakt.
Waar ze ontstaan zijn.
Ja. Dat hebben we hebben de daad bij het woord gevoegd en dat gebeurt nu.
Ja, maar ze gaan dus nu, misschien even zeggen welke schilderijen het precies zijn.
Het schilderij van Tintoretto is een altaarstuk, een klein altaarstuk. Het visioen van de heilige Catharina dat Tintoretto heeft geschilderd voor een kerkje, een klein maar heel belangrijk renaissance kerkje in het hart van Venetië, de San Geminiano-kerk. Mm-hmm. Dat kerkje was gesitueerd recht tegenover de basilica op de Piazza San Marco. En in
het gaat dus echt terug naar huis.
Ja, het gaat echt terug naar huis. Ja. En dat kerkje is in 1807 afgebroken door Napoleon om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Maar die afbraak van dat kerkje markeert eigenlijk het symbolische einde, als je wil, van de grote Venetiaanse Republiek. En de kunstwerken in de San Gimignano zijn dan even ondergebracht in de Academia en naderhand op de markt gekomen. En de Tintoretto is dan uiteindelijk, na vele omzwervingen, de collectie van
nu komt het.
David Bowie.
Voilà, dat is de befaamde Bowie
beland. Dus dat is wat ik bedoel met, als ik zeg, het schilderij heeft een verhaal.
Welk verhaal hangt daar al vast?
De Titiaan is van een heel andere orde, dat is eigenlijk het mooiste, het picturaal, het mooiste schilderij. Het heeft de meeste kwaliteit. Het is een onvoltooid portret, wat niet ongewoon is bij Titiaan. Titiaan werkte heel vaak aan verschillende kunstwerken tegelijkertijd, die hij dan onafgewerkt voor een tijdje in zijn atelier liet staan, om er dan naderhand aan verder te werken.
Ja.
In dit geval is het niet gebeurd, het is dus onafgewerkt gebleven. En onmiddellijk na de dood van Titiaan is het overschilderd en veranderd in een religieuze compositie. Tobias en de Engel. En in het verleden is wel eens gespeculeerd waarom dat is gebeurd, waarom heeft men dat overschilderd. En dan was de eerste hypothese wel die overschildering, die is aangebracht omwille van economische redenen, want een religieuze compositie verkoopt beter dan een portret van een onbekende dame en haar dochter. Maar recent onderzoek suggereert nu, en ik denk dat we dat echt wel hard kunnen maken, dat die overschildering is gebeurd op last van Pomponio, de oudste zoon van Titiaan. En wel omdat de dame op het portret de minares van zijn vader, of een van de minaressen van zijn vader zou zijn geweest.
Dat verklaart veel.
Goed verhaal.
Ja.
En het meisje, het onwettig kindje. We hebben daar ook een naam voor. De vrouw heet Emilia. En het kindje, een heel mooi kindje overigens, heel mooi geschilderd.
Kijkt ook heel mooi naar de moeder, omhoog.
Is Emilia. Dus twee schilderijen van grote Venetiaanse meesters en bovendien met een verhaal. En dus de Venetianen hebben het dubbelportret nooit als dusdanig gekend, want het schilderij heeft Venetië verlaten als Tobias en de Engel.
Ja, ja.
En toen Rubens en Van Dijk er in de 17e eeuw op bezoek gingen in Venetië, om van die Venetianen te gaan leren en de collectie bezochten waar dat schilderij op dat moment werd geëxposeerd. Ja, toen hebben ze het gezien als Tobias en de Engel en dus niet als het dubbelportret dat het nu is.
Ja. Maar is dat dan de link, dat ze dat werk gezien hebben, of is er meer aan de hand?
Nee, de terugkeer was voor ons aanleiding om de, ja, laten we zeggen dat de Venetianen worden vergezeld door Vlamingen. Het was een hele mooie aanleiding om daar een tentoonstelling te maken over Vlaamse meesters. Met als startpunt 1585, de val van Antwerpen. En 1585 is ook de virtuele scheiding tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Maar ook het moment dat de kunsten eigenlijk een eigen weg beginnen uit te gaan. Want voorheen was het één potje nat, als het ware. Mm-hmm. Voor de Italianen waren wij allen, of je nu geboren was in Douai, Valenciennes, dan wel in Groningen, wij waren allen Fiamminghi. Mm-hmm. Maar in 1585 slaan de kunsten in de Paesi Bassi, mm-hmm, zoals de Italianen dat omschrijven, een eigen weg in. En dat was ons startpunt en het loopt ongeveer tot 1650, het moment dat het toch een beetje voorbij is, zeker wat de schilderkunst betreft.
Ja, ook de jongen. Ja,
er blijft één ding hangen waar ik nieuwsgierig naar ben. Je zei dat het dubbelportret van Titiaan is overschilderd, maar wanneer is die overschildering eraf gehaald?
Oh, het is dat is een heel lang verhaal. Het schilderij is in een heel belangrijke collectie in Venetië, 250 jaar lang, de Barbarigo-collectie. Daar hebben Rubens en Van Dijk het gezien.
Ja.
Dan komt het in de handel, het belandt in de collectie van tsaar Nicolaas I, dan weer in een andere aristocratische collectie, dan opnieuw in de kunsthandel bij een Franse kunsthandelaar, René Guimpel. Die man die gaat in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, ja, maar voor hij dat doet, verstopt hij zijn hele collectie, zijn hele portfolio in een garage of een pakhuis in Bayswater in Londen. Mm-hmm. Londen wordt gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het schilderij en alle andere schilderijen van Guimpel overleeft de Blitz.
Maar wanneer weet men dan dat daar een portret onder zit?
Wel, het wordt
dus met infrarood werken of met...
Het wordt teruggevonden door een van de zonen van Guimpel. We spreken dan 1946... onmiddellijk na de oorlog, de opkomst van materiaaltechnisch onderzoek in de kunstgeschiedbeoefening. En het schilderij wordt onderzocht met X-ray in het befaamde Courtauld Institute in Londen. Ja. En daar stuit men dus
op die
onderliggende compositie.
Ja.
Dat is in een nutshell.
Ja, een mooi verhaal.
En dan moet je dus de beslissing nemen om het eraf te gaan halen.
Een moeilijke beslissing, omdat de overschildering is aangebracht onmiddellijk na de dood van de kunstenaar. Dus eigenlijk behoort die overschildering tot de geschiedenis van
maar dan moet je het ook nog gaan afwerken, want het was niet af. Het was een onafwerk ook, of niet?
Het was een onafwerk, maar men heeft het niet afgewerkt.
Nee.
Uiteindelijk, zeker het 21ste oog, denk ik, apprecieert meer.
Het onaf.
Precies. En trouwens, ik heb het schilderij voor de allereerste keer gezien met eigen ogen. In New York, op een tentoonstelling, met als titel Unfinished, Thoughts Left Visible. Zeg maar, een tentoonstelling over onafgewerkte kunstwerken van Donatello tot Luc Tuymans.
Maar wij houden er meer van, het fragmentarische, het onafgewerkte.
Ja, omdat je dan, je ziet in een onafgewerkt schilderij, zie je vaak de kunstenaar
aan het werk.
Je voelt hem bijna denken in verf of op papier.
Ja, en je ziet ook nog het potentieel. Je ziet eigenlijk wat er nog gaat komen. Nu, er waren ook een aantal Vlamingen, want we hebben het nu Rubens en Van Dijk al vernoemd, maar andere kunstenaars die in de ateliers gingen werken van Titiaan en Tintoretto. Jullie tonen ook werk van die Vlamingen.
Jazeker. Maarten de Vos bijvoorbeeld, bij het publiek nauwelijks bekend, maar een van de voorlopers van Rubens. Man was werkzaam in de tweede helft van de 16e eeuw, sterft begin 17e eeuw.
Weinig namen trouwens van die tweede helft 16e eeuw.
Ik zit hier met een Nederlander en de Nederlanders hebben al aandacht besteed aan de dageraad van de Gouden Eeuw. Aan de kunst voor de beeldenstorm. Dus, mm-hmm, dus alles wat aan die grote gouden eeuw, de eeuw van Rembrandt, vooraf is gegaan. Wij in Vlaanderen hebben dat nog niet gedaan. En dat is een grote zonde. Want iemand zoals Maarten de Vos was inderdaad een grote kunstenaar. En in Venetië tonen we wondermooie tekeningen. Een heel zeldzaam schilderij. De Laster van Apelles. Ook een wondermooie, of in ieder geval een heel belangrijke hoofdstudie. Een modello voor het hoofd van een oude man, die figureert in een groot altaarstuk van Maarten de Vos. En die atelierpraktijk, om hoofdstudies te maken, die je dan daarna gebruikt in een groter schilderij, ja. Dat is nou precies een van die dingen die uit Italië afkomstig zijn en die de Vos wellicht heeft opgepikt in Venetië. Of hij effectief in het atelier van Tintoretto heeft gewerkt, dat betwijfel ik. Maar het is heel duidelijk dat hij heel goed naar Tintoretto, Veronese en anderen heeft gekeken.
Ja, hij was niet meteen een leerling, maar indirect waarschijnlijk wel. Stillevens, Clara Peters, ondertussen kennen we haar wel al, haar naam. Maar op die stillevens zie je dan ook de link tussen Vlaanderen en Italië misschien, omdat daar ook het glas wordt op afgebeeld. Is dat het Murano-glas dat op die... dat op die stillevens staat. Kan je dat met stelligheid zeggen, Ben van Beneden?
Nee, dat kan je niet met stelligheid zeggen. En zeker ik niet. Dat is absoluut niet mijn forte. Maar in die 17e eeuw beleven de zuidelijke Nederlanden en Antwerpen in het bijzonder een soort van Indian Summer. De grote dagen zijn echt wel voorbij, ondanks de aanwezigheid van Rubens en van Dijk en ondanks de bloei van de kunsten. Maar eigenlijk was onze gouden eeuw, onze, dat was de 16e eeuw, maar juist omwille van, of door Rubens en van Dijk, heb je die bloei van de kunsten. En je ziet dat rijke burgers kopen schilderijen, leggen kunstverzamelingen aan. Daar zie je ook het ontstaan van kunstkamervoorstellingen. Ja. Kamers, boordevol kunst. En ze gaan zich omringen met tekenen van materiële rijkdom. Wandtapijten, zilver, muziekinstrumenten, boeken en... Daar ontstaat ook het somptueuze stilleven, waarin je de rijkdom ziet verbeeld, ziet afgebeeld, of ook de hang naar rijkdom. En dan vind je in die schilderijen Chinees porselein, zilver, maar natuurlijk ook Venetiaans glas. En niet alleen een heel mooi object, maar ook een object dat natuurlijk bijzonder dankbaar is voor een schilder. Want
al dat licht dat erin van, mooi, ja.
Dat is... Maar of het inderdaad Venetiaans glas is, het kan ook glas zijn à la façon de Venise, hier gemaakt. Mm-hmm. Maar misschien...
Ook door, goed gekeken.
Ook, ja. en of door, in ieder geval door... we weten dat Venetiaanse glasmakers naar hier kwamen. En wellicht hebben zij dan ook Vlamingen opgeleid.
Ja, want er was wel wat uitwisseling ook, hè, tussen Antwerpen en Venetië, Republiek Venetië.
Ja, zeer zeker. Ja. Ja.
Er zijn niet alleen werken die jullie tonen die uit de musea komen en uit het Rubenshuis, het KMSK, maar ook uit privéverzamelingen. En daar lees ik in de catalogus ook en heb ik een aantal dingen gezien waar ik van denk van wauw, schilderijen die voor het eerst getoond worden aan het publiek. Daar zitten pareltjes tussen.
Ja, dat geldt in zekere zin voor de twee stukken van de Vos die we net hebben besproken. Ja. Maar er zijn ook twee hele mooie portretten te zien van Antony van Dijk. Uit zijn zogeheten tweede Antwerpse periode. Dat is de periode van de jaren 1620, na 1625. Het moment dat hij weer terugkeert na een lang verblijf in Italië. Dat zijn portretten die nooit eerder en publiek zijn getoond. Er is ook Rubens die echt voor de allereerste keer in een museale context wordt gepresenteerd.
En dat gaat nu allemaal naar Venetië. Dat zit in Venetië, Ben van Beneden. Krijgen wij dat ook te zien, die mooie tentoonstelling zoals ze nu daar is opgesteld?
Wel, ik denk dat een van de ambities is om de aandacht te vestigen op de rijkdom van onze publieke collecties. En ik hoop dat heel veel mensen de moeite zullen nemen om naar Venetië te gaan. Omdat natuurlijk de stukken uit privébezit, tenzij we erin slagen, en dat hoop ik
het
natuurlijk ook wel.
Moet toch in Brussel komen? Of in Antwerpen
zelf? Ja,
dat
vind ik ook.
De tentoonstelling duurt 6 maanden lang, er is ook veel werk op papier. Dus dat is best lastig om daar nog een tweede venue aan te koppelen. Maar we doen natuurlijk ons uiterste best om een deel van die werken in langdurig bruikleen te krijgen in onze publieke collecties. Ik denk dat ook dat daar zeker ook een deel van de toekomst van onze musea ligt. Omdat aankopen van oude meesters wordt steeds moeilijker.
Er is geen budget voor.
Nee, en dus een samenwerking tussen particuliere verzamelaars en musea, volgens mij is dat de weg die we moeten volgen.
Ja, die langdurige bruiklenen die jullie hadden in het Rubenshuis, die gaan dus nu voor langdurige bruiklenen naar het Dogenpaleis. Hoe zit dat dan? Heb je dan zicht op wanneer dat die terugkomen? Of is langdurig gewoon langdurig?
Voor onbepaalde tijd.
Geen idee.
Maar hier moet een deal gemaakt zijn. Wat is de deal?
Nee, ik denk er is geen deal, geen deal gemaakt. Het is echt een soort van exchange. Ik sta er ook wel van verrast en toch ook weer niet helemaal. Hoe weinig vertrouwd de Italianen zijn.
Ja, dat wou ik net vragen. Kennen ze ons
meesters.
Eigenlijk? Ja.
Ze kennen ons natuurlijk, maar ons is Rubens en Van Dijk. En al wat daar een beetje onder zit, weer niet. En ik begrijp dat in die zin dat hun eigen patrimonium en erfgoed en geschiedenis zo indrukwekkend is, dat er weinig plaats blijft voor iets anders. Maar toch, ik denk dat zij door wat wij nu laten zien in Venetië, heel erg verrast zullen zijn. Kunstenaars zoals Jan Kossiers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Echt wel een heel goede schilder, maar nauwelijks bekend. Trouwens ook niet bekend in Vlaanderen.
Nee, dat wou ik net zeggen, want wij moeten natuurlijk ook nog al die anderen die onder Rubens en Van Dijk resorteren leren kennen. We kennen ze ook niet goed genoeg.
Ik denk dat dat een beetje het gevolg is van de ongelooflijk verpletterende aanwezigheid van Peter Paul Rubens. In Nederland was dat anders, hè. Rubens domineerde in de zuidelijke Nederlander veel, veel meer dan Rembrandt in Nederland.
Dat denk ik ook.
Er waren heel wat talentvolle meesters rondom Rembrandt aanwezig, wiens naam we kennen, die faam hebben gemaakt. Ja. En hetzelfde geldt voor de zuidelijke Nederlander. Alleen stonden ze in de schaduw, tot op vandaag, van Rubens.
Ja. Heeft het jouw nieuwsgierigheid gewekt, ook de Jong?
Ja, absoluut. Ja, want ik hoor ook allemaal namen langskomen die ik niet ken. En ik ben wel in mijn kunstgeschiedenistijd ben ik wel langs geweest in die Antwerpse 16e eeuw. Ik heb een kleine studie gemaakt van Harry met de Bles. Een landschapsschilder, hè, een Antwerpse landschapsschilder. En ja, dat klinkt heel interessant met een fantastische locatie. In Venetië. Maar wanneer moet ik naar Venetië? Om daar niet onder de voeten gelopen te worden. Maar je hebt gezegd dat je 's ochtends om 8 uur rustig is in Venetië.
Ik moet eerlijk bekennen dat het best
meevalt. Valt wat te zien, hè, op dit moment.
Ja. En ik denk, dit is in ieder geval een aanrader. Omdat het wel degelijk gaat over een kennismaking. Ik maak me sterk dat je daar dingen zult zien die je niet meteen verwacht en die je zullen verrassen.
Vast en zeker.
Ja. Is het moeilijk logistiek om het daar mogelijk te maken? Ben van beneden nog even kort?
Ja, je hebt natuurlijk het water. Dus een dubbeltransport.
Alomtegenwoordig.
Ja, als je als de camion of de camions arriveren, dan ben je er nog niet. Dan moet alles nog overgeladen worden op bootjes. Maar men heeft daar alle ervaring in huis die nodig is om zo'n toptentoonstelling neer te zetten.
Ja. En zoals gezegd, op dit moment is er veel te zien in Venetië. Luc Tuijmans tentoonstelling loopt de Biennale nog tot 24 november, als ik mij niet vergis. Dus ook de Jong boek die vlucht naar Venetië.
Ik ga met de trein.
Dat is een zeer goed antwoord.
Met de nachttrein en wij gaan een appartementje boeken.
Ja, ja. Dat staat vast al.
Ja, we hebben daar een plek waar we wel die kennen we.
Ja.
Op de Fondamente Nuovo, aan de noordkant, waarop je naar dat begrafeniseiland kijkt.
Misschien komen we elkaar tegen.
Zouden we om af te sluiten, Oek de Jong, ik overval jou ermee. Is er een fragment in het boek dat je zo wel eens, waar je altijd terug naar grijpt om voor te lezen?
Ik heb nog helemaal niet voorgelezen uit het boek. Ja, tijdens één radio-interview heb ik voorgelezen.
Oh, en ik heb nog helemaal niks aangeduid. Maar is er zo... kan je iets
terugvinden? Ik kan de eerste bladzijde voorlezen.
Eerste bladzijde. We hebben daar tijd voor, denk ik.
Hoeveel minuten heb je?
Ga je gang. We hebben wel een paar minuten. Een minuut of twee.
Oké, okay, dat is dus een taxirit naar het Stedelijk Museum.
Zwarte Schuur. Hè?
Zwarte Schuur.
Ja.
Zwijgend zaten ze in de taxi. Damp steeg op van het drogende asfalt. Door de half open ramen kwam een vochtig warme lucht naar binnen. Bij een stoplicht staken drie natgeregende meisjes lachend over, hun jurkjes klevend aan hun lichamen. De taxi vorderde langzaam in de namiddagspits van Amsterdam. De chauffeur hing verveeld opzij. Maris keek naar buiten en wachtte. Hij wachtte tot hij weer iets tegen Fran zou kunnen zeggen. Iets gewoons. Allebei zaten ze te bekomen van de storm van het afgelopen uur. Ondertussen leunde hij voorover om met zijn jasje en overhemd de rugleuning van de achterbank niet te raken. Hij kon straks niet uitstappen met een donkere vlek in het rugpand van zijn jasje. Vanuit zijn ooghoeken wierp hij een blik op Fran, die strak voor zich uitkeek. Ze droeg een jurk van okergele zijde. Ze had haar dikke, donkerblonde haar opgestoken en een kleurig sjaaltje doorheen gevlochten. Op haar schouders hing het bij haar jurk horende jasje. Hij voelde zijn ergernis nog nasmeulen, maar werd toch geraakt door de gekwelde uitdrukking op haar gezicht. Zelfs als ze ruzie hadden, kon hij getroffen worden door haar gezicht. Hij keek weer naar de voorbijglijdende stad. Toen de taxi eindelijk vaart kon maken en door een diepe plas reed, zag hij door het hoog opspattende water heen het enorme affiche op de reclamezuil. Sinds een week hingen overal in de stad de affiches met een fragment uit een van zijn schilderijen.
Ik denk dat we daar kunnen eindigen.
Oké. Okay.
Goed zo voor jou?
Yes.
Goed. Een fragment. Eerste pagina uit Zwarte Schuur van Oek de Jong. Dankjewel om langs te komen bij Pompidou.
Heel graag gedaan.
Dankjewel voor de fijne babbel en dit geweldige boek. Van Titiaan tot Rubens in het Dogenpaleis is nog te bekijken tot 1 maart. Ben van beneden. Dankjewel en doe toch maar nog eens je uiterste best om ook die tentoonstelling naar hier te krijgen. Morgen is het aan Chantal Patin. Maak er nog een fijne avond van met Clara. Dankjewel, heren.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.